Goedemorgen. Welkom bij de uitzending van de Alexanderkerk. De dienst zal zo dadelijk beginnen.
Goedemorgen, ik ben Terrans Pasman en namens de kerkraad van de Alexanderkerk heet ik u allen hier heel hartelijk welkom in deze dienst. Onze gasten, mensen die hier vandaag voor het eerst zijn, u, onze vaste gemeenteleden, en natuurlijk ook alle andere mensen die deze dienst op een andere manier met ons meebeleven. Vanmorgen is onze voorganger dominee Matzer uit Rotterdam. Matthijs Breukhoven is onze organist, Carmen Schaafsma is de lector en vanochtend is Peter Ram onze koster. In deze dienst vinden er twee collectes plaats. Carmen zal later hieruit van de diaconie meer over vertellen. Vanochtend is er nog geen kinderkerk. Onze bloemengroet gaat deze week naar de familie Voorwinden. Er heeft zich al iemand gemeld om deze bloemen, met een hartelijke groet van ons allemaal, weg te brengen. Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie of thee in de grote zaal. Dan willen wij nu, in een ogenblik van stil gebed, Gods aanwezigheid vragen in deze dienst. Het aanvangslied is lied 103, de versen 1, 3 en 5, en wij zingen dit zo mogelijk staande. Namens de kerkenraad wens ik allen hier in de kerk en alle mensen thuis een gezegende dienst.
deze morgen mogen we onze dienst beginnen met het uitspreken van onze hoop en ons geloof dat onze hulp is in de naam die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in lengte van dagen, die sprak en zij licht en die zag dat het goed was en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. En ik groet u met de genade en de vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de opgestane Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik ga deze kaars aansteken. En ik heb gehoord dat dit de kaars is die jullie verbindt met de gemeente. Nou ben ik even weer de naam. Wormis. Wormis in Oost-Duitsland, dat jullie partnergemeente is. En soms is het goed om even weer dat in herinnering te roepen met elkaar. En te weten dat jullie met deze gemeente verbonden zijn. Ik ga het licht aan de paaskaars aansteken, zodat we ook weten dat we met deze gemeente verbonden zijn door de naam van onze Heer Jezus Christus. We willen ons gebed van ontferming gaan bidden, wetend dat er zoveel nood is in deze wereld, dichtbij en ver weg. En daar willen we onze ogen niet voor sluiten, maar met die nood van morgen voor Gods aangezicht komen. En tegelijk mogen we weten dat Gods trouw elke morgen nieuw is en dat we daarom na ons gebed van ontferming ook het loflied kunnen zingen. En dat doen we uit lied 213, de versen 1, 2 en 5. Laat ons bidden. Heer, van u is de aarde en die daarop wonen. Van u zijn haar diepte en haar toekomst. U heeft haar gebouwd op de zeeën, aan stromen duurzaam verankerd. En daarom bidden wij vanochtend voor uw aarde en voor uw mensen. Laat uw aarde en laat uw mensen niet los. U, die wij belijden als de enige, de eeuwige. U die altijd weer vecht voor gerechtigheid. En de God bent van de armen, van de mens die niet gezien wordt. Heer, we horen vanochtend uw roep, u die ons maakte en riep tot gerechtigheid. Wij bidden met elkaar deze morgen. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Zie ons, Heer, gedoog ons en laat ons niet vallen. Roep onze namen, dat wij u horen, dat wij herademen, dat wij u leven. En zo roepen wij tot u, Heer, ontferm u over uw wereld, over uw mensen. Ontferm u over ons en doe ons weer leven met hart en ziel. Amen. gaan over tot de dienst van het woord en we gaan vanmorgen een gedeelte uit Deuteronomium lezen en een gedeelte uit Lucas. En het centrale thema van vanmorgen is barmhartigheid. Nou, dat is een woord waar je natuurlijk heel veel over kunt zeggen en waar we allemaal misschien ook onze eigen gedachten bij hebben. Maar ik wil vanmorgen met u gaan nadenken, wat betekent dat woord nou in de Bijbel? Wat is de diepste betekenis van dat woord? Zodat u misschien daar ook weer een nieuw licht op krijgt. Nou, voor we dat doen en voor we de Bijbel open gaan doen, willen we bidden om Gods geest in ons midden en in onze harten. Laat ons bidden. U, eeuwige, barmhartige God, u die hier al was, in dit kerkgebouw voor wij hier waren, om ons hier in uw huis te ontmoeten. Want dat is toch uw diepste verlangen, om ons, uw mensen, te ontmoeten. En daarom willen wij ons vanochtend afstemmen op u. Op uw stem die tot ons spreekt in woorden, liederen en gebeden. Voor even mogen we alles wat ons bezighoudt loslaten. En voor even mogen we ons volkomen afstemmen op u, God van ons leven. Spreek tot ons deze morgen. Wij willen horen. Amen. Carmen gaat voor ons de schriftlezingen doen.
De eerste schriftlezing is uit Deuteronomium 15, de verzen 1 tot en met 11, uit de herziene Statenvertaling. Na verloop van 7 jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat kwijtschelding inhoudt. Iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dit kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de Heere. Van een buitenlander mag u betaling eisen, maar wat er van u bij uw broeder is, moet u kwijtschelden. Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heere, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stem van de Heere, uw God, nauwgezet gehoorzaamt door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen. Wanneer de Heere, uw God, u gezegend heeft, zoals hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken. Maar zelf zult u niets hoeven lenen en u zult over vele volken heersen. Maar over u zullen zij niet heersen. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten, in uw land, dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor wat van uw broeder, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het 7e jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt, waardoor u uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft en hij over u tot de Heere roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk, dat in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u. U moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. Zingen we lied 326, de verzen 1, 2 en 3. De tweede schriftlezing komt uit Lucas 6, de versen 27 tot en met 36. Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Zingen we verder van lied 326, de versen 5 en 6.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we lied 657. Gemeente van Jezus Christus, wees dan barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Eigenlijk is dat de eindconclusie, hè, van het gedeelte wat we uit Lucas gelezen hebben, waarin samengevat wordt alles wat Jezus daarvoor gezegd heeft. Hebt u vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Als je iets leent, dan moet je het niet terugvragen en ga zomaar door. Ja, en als je dan dat stuk weer eens leest, dan denk je, het is nogal wat Jezus ons hier voorhoudt. Onze vijanden liefhebben, zegenen die ons vervloeken. Als we op de ene wang geslagen worden, moet je de andere terugkeren. Iets uitlenen in de verwachting dat je het niet terug gaat krijgen. En dan als klap op de vuurpijl, wees barmhartig zoals jullie Vader in de hemel barmhartig is. En toen ik dit gedeelte nog eens een keer goed las voor mezelf, toen dacht ik, ja, wat breng ik hier eigenlijk van terecht? En ook, hoe moet het? Hoe kan ik nou zo barmhartig zijn als mijn hemelse Vader? Want laten we eerlijk zijn, ik denk dat we allemaal vaak goede voornemens hebben om de ander lief te hebben, om de ander je wang toe te keren. Als bijvoorbeeld, hè, als je bijvoorbeeld niet gelijk krijgt. Maar hoe vaak raken we niet ontmoedigd bij deze pogingen die we dan ondernemen? Met het gevoel, ja, gaat me toch niet lukken. Geef het op. Of we gaan soms ook die woorden van Jezus dan een beetje afzwakken. Zo een beetje wegverklaren van, ja, dat kan Jezus natuurlijk nooit zo letterlijk bedoeld hebben. Dat moet je anders zien. Maar weet u, het probleem is vaak dat wij de diepe betekenis van de Bijbelse woorden niet meer goed weten. We zijn afgeraakt van het Bijbels taalgebruik. Ja, we kennen wel vaak, zoals wij dat dan noemen, de talen Kanaans, maar dat is dan meer een door de kerk bedachte taal dan dat dat de werkelijke taal van de Bijbel is. Want waar denkt u dan aan als u het woord barmhartigheid hoort? We hebben de zeven werken van barmhartigheid natuurlijk. De hongerige spijzen, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Ga daar maar eens aan staan om die zeven werken in je leven te volbrengen. En ik ga altijd als ik een preek dan aan het voorbereiden ben en ik heb zo'n woord in mijn hoofd, dan ga ik altijd even googelen op internet van wat wordt er nou gezegd over het woord barmhartigheid. En ik vond de volgende definitie op een christelijke site. Barmhartigheid is dat je medelijden hebt met iemand. Kijk naar de ander en die probeer je dan te helpen. Andere woorden voor barmhartigheid zijn compassie, genade, goedheid, medelijden. En dan stond er als eindconclusie van dit alles, gelovigen moeten barmhartig zijn. Nou, daar zitten we dan vanmorgen en sta ik hier als gelovige mensen. Wij moeten barmhartig zijn. En dat zegt Jezus toch ook min of meer. Wees dan barmhartig zoals uw Vader ook in de hemel barmhartig is. Maar ik denk dat u nu allemaal wel een beetje dat gevoel heeft van, maar hoe moeten we dat dan doen? En ik zei het al, laten we eerst met elkaar eens gaan onderzoeken wat dat begrip barmhartigheid nou precies inhoudt. En de sleutel om dat te begrijpen, dat is dat gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben uit Deuteronomium 15. Daar staat, wanneer onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders in uw poorten, houd dan uw hand niet gesloten, u zult uw hand wijd voor hem open doen. Kijk, en daar zit al een van de geheimen in van barmhartigheid. Je hand wijd open doen voor je broeder of je zuster. Je hand bij het openen en dan staat er zo met nadruk voor uw broeder, voor uw onderdrukte, voor uw ellendige, voor uw arme in uw land. Met nadruk wordt dat steeds gezegd in de grondtekst. En daarom heb ik er ook voor gekozen om dit gedeelte uit de herziene Statenvertaling te lezen, omdat in de meeste vertalingen dit wegvertaald wordt. En dan gaat het over de armen en de onderdrukte. Maar ja, dat is, kan je denken, oh ja, ver van huis. Dat zijn die mensen in Nepal waar die verschrikkelijke overstromingen zijn geweest. Of noem maar op. Nee, het is niet de armen, het is jouw, uw, mijn armen. Jouw, uw, mijn onderdrukte. Kijk, en dan wordt het al anders. Dan komt het al veel dichterbij. Niet die armen en die ellendigen die ergens ver buiten mijn horizon is. En waarvoor we dan nog wel wat in de kerkzak willen doen. Of misschien wel wat overmaken via onze bankrekening. Nee, uw armen. Uw ellendigen. En dan wordt er ook nog aan toegevoegd, want armen zullen in uw land nooit ontbreken. En Jezus zegt dat later ook, de armen hebben jullie altijd bij jullie. En dan kun je toch denken, ja maar waarom? Waarom zullen armen nooit ontbreken? Wij hebben toch het idee, in een ideale wereld, daar zijn geen armen meer, daar zijn geen ellendigen meer. Maar juist die armen, in welke betekenis van het woord dan ook, want je kunt natuurlijk op een heleboel verschillende manieren arm zijn. Je kunt arm zijn omdat je geen geld hebt, maar je kunt ook arm zijn, voel maar in, omdat je geen baan hebt, omdat je ziek bent enzovoort. Die armen, die geeft ons de kans om mens te worden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het zo dat de mens tegenover ons altijd die arme is. Waarom? Omdat wij mensen elkaar nodig hebben. En de ene keer ben ik de arme en de andere keer bent u die arme. Bent jij het? Want de ene keer heeft de een barmhartigheid nodig en de andere keer heb ik het nodig. En weet u wat nu zo prachtig is? En ontroerend. Dat woord barmhartigheid, dat is in het Hebreeuws. Ik ga u een woord leren in het Hebreeuws. En eigenlijk mag u dat niet vergeten. Dat is het woord rachamim. En dat hangt samen met het woord rechem, dat moederschoot betekent. De plek waar we allemaal vandaan komen, waar ons leven begonnen is en uit voortgekomen. Dan gaat het natuurlijk over de natuurlijke moederschoot. Maar het gaat verder. Want weet u, God heeft ook een moederschoot, waar wij allen uit zijn voortgekomen. En laat dat eens tot u doordringen. Wat een ontroerend beeld. Vaak hebben wij natuurlijk, zo is het ons ook vaak geleerd, op de kleuterschool, vroeger zeker, op de zondagsschool. We hebben een man voor ogen, als we aan God denken. En dan vaak ook nog in een strenge uitvoering. Een God die allerlei dingen van ons wil en die allerlei dingen voor ons eist, van ons eist. Ik weet wel dat ik vroeger, God was voor mij een soort Sinterklaas, maar dan in een hele strenge uitvoering. En dan zeggen we wel, ja, God is goed en genadig en barmhartig. En vaak zeggen we dan er toch ook achteraan, maar hij is ook rechtvaardig. En dan maken we dan een tegenstelling van. Dat zijn in onze beleving twee aparte kwaliteiten van God. Of we krijgen te doen met een barmhartig God, of we hebben te doen met een rechtvaardig God. Maar David zegt in een van zijn psalmen zo prachtig, dan zegt hij in psalm 32, Heer, doe mij ontkomen Niet door uw barmhartigheid. Nee, doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. En in ons gevoel lijkt dat toch helemaal niet te kloppen. Hoe kun je nu ontkomen door de gerechtigheid van God? Maar David, die heeft het begrepen. Als God komt met zijn gerechtigheid, dan word je niet in de pan gehakt. Nee, dan kom je er juist bovenuit. Dan word je gered. Dan word je op je voeten gezet. Kijk, wij hebben die tegenstelling gecreëerd. Ook in onze dogmatieken. God is goed. Of hij is rechtvaardig. Maar in de Bijbel, daar hoort dat bij elkaar. God is rechtvaardig. En daarom is hij ook barmhartig. Dat hoort bij elkaar. In dat wezen van God, dat kun je niet losmaken. Omdat God genadig en barmhartig is, is hij ook rechtvaardig. En omdat hij rechtvaardig is, is hij ook genadig en barmhartig. Dat is niet van elkaar los te maken. Want weet u, zijn rechtvaardigheid is er helemaal op gericht om mensen weer recht te maken. Weer recht op te krijgen, om ze recht op hun voeten te zetten. En weet u waarom? Dat doet hij vanuit die barmhartigheid. Vanuit die rachamim, vanuit die moederschoot van God. Laat dat is goed op u inwerken. God heeft een moederschoot waar alles vanuit begonnen is. Deze wereld, de aarde, al deze mensen die hier leven op deze aarde, dat is begonnen vanuit de ontferming, vanuit de tederheid van God. En hoe vaak vergeten we dat niet in de kerk? Ik zei het net al, hoe vaak zijn we niet vaak alleen bezig met hoe het allemaal moet, leerstellingen, dogma's. En dan denken sommige mensen ook nog te weten hoe God in elkaar steekt. Ik weet dat wij vroeger dan zo'n hoofdstuk hadden in de kerk, in de dogmatiek, en dat heette de godsleer. Alsof wij zouden weten hoe God precies in elkaar steekt. En hoe snel, dat is het gevaar. Natuurlijk is het goed om erover na te denken, maar hoe snel is het gevaar dat je vergeet dat God, die God ook is van barmhartigheid. Daarom staan wij daar vanmorgen bij stil, bij die oorsprong van ons leven. Dat wij allemaal voortgekomen zijn uit die moederschoot van God. De plaats bij God. Die moederschoot waar ook al die mensen terecht kunnen die nooit een werkelijke moederschoot gekend hebben. De plaats van ontferming, van barmhartigheid, van erbarmen. En nu is er een naam van God die zo prachtig die ontferming en barmhartigheid van God tot uitrekking brengt. U weet, God heeft vele namen, maar een van de eerste namen die wij tegenkomen in de Bijbel van God, God is de naam El Shaddai. Tegen Abraham zegt God, en dat is dus in het begin van Genesis, ik ben God, de El Shaddai. En jammer genoeg is dat in onze vertaling terechtgekomen als ik ben God, de Almachtige. Maar dat staat er niet. Er staat ik ben God, de El Shaddai. Wat betekent dan die naam van God? In ieder geval niet de Almachtige. Want daardoor worden we eigenlijk op een verkeerd been gezet. Alsof God erop uit zou zijn om almachtig te zijn. Juist niet, want dan zou hij gelijkgesteld worden met al die andere goden die daar wel mee bezig zijn. Die willen heersen over hun mensen. En dan denk ik niet alleen aan goden, maar ook de goden van onze tijd. Maar deze God, God van de Bijbel, die is de gans andere. Die God, deze God, die is niet uit op macht. En daarom draagt hij ook deze naam. El Shaddai. En weet u, er zit zoiets prachtigs in deze godsnaam. Want die naam die hangt samen met een Hebreeuws woord. Ik zal u het woord besparen, want anders wordt het veel heel veel. Maar dat Hebreeuwse woord, dat betekent moederborst. Dus God heeft niet alleen een moederschoot, een schoot vol ontferming. God heeft ook een moederborst. Moederborst waar dat kind tot rust kan komen. Die God die zegt, zo is het genoeg. Je mag nu even op verhaal komen. Rust maar uit aan mijn moederborst. Een God als moeder. Met een rechem, een moederschoot en een moederborst. Deze God, zoveel barmhartiger dan wij vaak denken. Hij is niet die God die erop uit is om maar steeds onze tekorten bloot te leggen. En die een rechtlijnige denkt. Nee, God kijkt met andere ogen. Naar u, naar jou en naar mij. God kijkt met die ogen van het hart. Die ogen van ontferming, met de ogen van barmhartigheid, de ogen van een moeder. En dan ziet hij u en jou en hij ziet ons hele verhaal. Waar we vandaan zijn gekomen, wat we zijn geworden. God kijkt met zijn moederhart. En als Jezus hier dan zegt, wees dan barmhartig, zoals ook je vader in de hemel barmhartig is. Gaat het er dan niet om dat ook wij zo kijken. Met die ogen van ons hart. Naar onze broeder, naar onze zuster, naar iedereen die op onze weg komt. De Franse Bijbelvertaler vertaalt dat woord naaste met compagnon. De Franse Bijbelvertaler Shuraki, misschien kent u hem wel, die de Bijbel heel nauwkeurig vanuit het Hebreeuws vertaald heeft. En hij vertaalt dat woord naaste met compagnon. En eigenlijk, daar hoor je het al een beetje, in dat woord compagnon zit het grondwoord Franse brood in. Pain. Compagnon, zou je kunnen zeggen. Samen met je naaste, met je compagnon, heb je dat brood dat je samen deelt. Je zou het kunnen vertalen als broodgenoot. Dat wordt toch ook uitgebeeld als we samen de maaltijd van de Heer vieren. We eten hetzelfde brood. En daarmee worden we broodgenoten van elkaar, zou je kunnen zeggen. Broodgenoten die samen mogen schuilen in die moederschoot van God en uit mogen rusten. Aan zijn moederborst. Samen daar op verhaal komen. Om samen daarna weer verder te kunnen. Amen. voor we overgaan naar de dienst van gaven en gebeden, is er een afkondiging van overlijden en ik vraag u, voor zover dat mogelijk is, om te gaan staan. Op zondag 16 augustus is overleden Ernst Straatsma. Hij is 85 jaar geworden. Vanmorgen gedenken wij hem hier in de Alexanderkerk om wie hij was en wat hij voor anderen heeft betekend. Ernst werd geboren op 4 september 1940 in Ermelo. Hij bracht zijn jeugd door in Dokkum en later in Ulrum in Groningen. Daar ontmoette hij Jantje Ritsema, met wie hij in 1963 trouwde. Na een periode bij de marine werkte Ernst jarenlang bij de politie. Voor zijn werk verhuisden Ernst en Jantje naar Rotterdam. Samen kregen ze 3 kinderen, Peter, Annemiek en Laura. De laatste jaren woonden Ernst en Jantje in de Berlagehof. Zijn gezondheid liet hem steeds vaker in de steek, maar Jantje stond hem daar liefdevol en trouw terzijde. Op 16 augustus is hij in het ziekenhuis overleden, omringd door zijn vrouw en kinderen. Op zaterdag 22 augustus hebben we afscheid van hem genomen in crematorium Schollevaar. We steken nu een kaars aan het licht van de paaskaars. En we doen dit in dankbare herinnering aan Ernst Straatsma, die tijdens zijn leven licht en warmte heeft verspreid voor de mensen om hem heen. Mag gaan zitten. We willen gaan bidden en danken. En onze gebeden en dankzegging bij onze God brengen in de zekerheid dat hij ons hoort. En er is voorbeden gevraagd voor Mieke Mensens die ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. En natuurlijk bidden we ook voor de familie van Ernst Straatsma. Laat ons bidden. God van ons leven, we komen voor uw aangezicht om u te danken voor al uw goede gaven ons gegeven. Een prachtige aarde om op te wonen, prachtige mensen om ons heen om mee te leven. breng u dank voor de zon die opgaat en de maan die onze nachten verlicht. Voor het brood ons gegeven en de wijn die ons hart verheugt. En tegelijk denken we aan en willen we bidden voor al die mensen waar ook ter wereld die lijden onder honger, armoede, geweld en onderdrukking. Zoveel van uw mensen ontheemd en op de vlucht. Mensen die lijden onder machthebbers die wel uit zijn op macht en steeds meer macht. We bidden deze ochtend voor de mensen in Nepal en Tibet, bedolven onder een verschrikkelijke vloedgolf. Heer, geef de hulpverleners die daar zijn moed en kracht om door te gaan. En wees aanwezig daar met uw moederlijke troost en ontferming. En we bidden, Heer, om de komst van uw koninkrijk, waarin niet macht en geweld het laatste woord zullen hebben, maar die naam van u, El Shaddai. Al dat geweld en alle macht in deze wereld, we mogen geloven en weten dat dit genadig stuk zal lopen op de overmacht van uw liefde. Heer, we bidden voor elkaar hier in deze kerk zoals we hier bijeen zijn en voor allen die meeluisteren. Voor de zieken onder ons, soms al zo lang ziek en soms zonder uitzicht op genezing. En we bidden speciaal vanmorgen voor Mieke Mensen die ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Heer, wees bij haar. Omring haar met uw vleugels van genezing en bescherming. En laat haar weten en ervaren dat uw moederlijke troost bij haar is en om haar heen. We bidden voor degenen die lijden aan verdriet. Soms verdriet dat niemand ziet. We bidden voor een ieder die rouwt om een verloren geliefde. En we denken in het bijzonder aan de familie van Ernst Straatsma. Zijn vrouw Jantje, zijn kinderen Peter, Annemiek en Laura. We bidden voor troost in dit verdriet. In het gemis van een man en een vader. Laat uw ontferming als een deken over hen heen zijn. En uw moederlijke zorg hen omringen. U die troost meer dan een moeder ooit kan troosten. Heer, we willen de zieken, de rouwende en treurende meenemen en hen bergen in uw moederschoot. En omringen met die naam van u, El Shaddai. Die naam die het zal gaan winnen hier in deze wereld en ook in onze levens. Tot op die grote dag, als uw moederlijke ontferming ons allen zal omhullen en u El Shaddai zal zijn, alles in allen. En in een ogenblik van stilte mag u wat in uw hart is neerleggen bij deze God van ontferming. En we sluiten onze gebeden af met het gebed dat Jezus onszelf heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De collecte, zijn twee collectes. Carmen gaat dat nog voor u toelichten en aansluitend zingen we ons slotlied. En dat is een lied uit Hemelhoog. Ik wil jou van harte dienen.
De eerste collecte van morgen is bestemd voor de Pauluskerk en die bevindt zich, zoals u waarschijnlijk weet, in het centrum van Rotterdam. Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden. Dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het perspectief op beter van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom, zeggen ze. De Pauluskerk biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Wij helpen waar geen andere helper is en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Zo nodig verwijzen we door naar hulp- en zorgorganisaties en andere instellingen in Rotterdam of elders. De Pauluskerk is een open geloofsgemeenschap en kent geen leden. Ieder die dat wil, doet mee. Onze bezoekers, vrijwilligers, mensen in Rotterdam en omgeving die zich aangesproken voelen tot ons werk en of de diensten. Een weldadige mengelmoes van talen, kleuren en geloofsculturen. De tweede collecte is bestemd voor het CVK en de instandhouding van onze kerk en het kerkelijk werk. Beide collectes zijn van harte bij u aanbevolen.
Aan het einde van deze dienst mag ik deze naam van God, El Shaddai, op uw leven leggen. Deze God van ontferming en barmhartigheid gaat met u mee. In uw verdriet, in alles wat u meemaakt en waar u ook bent en heen gaat. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer wendt zijn ogen tot een ieder van u en geeft u vrede. Zegende week. Moet ik allemaal nog even gaan zitten? Sorry.
Op 20 september nemen Henk Steinvoort en Rianne Fortuin afscheid, zoals jullie allemaal weten. En het leek ons leuk om vanuit de gemeente een afscheidsboek te maken. U heeft ook al iets gelezen in de nieuwsbrief. Daarom krijgt u zometeen bij de uitgang 2 kaarten. 1 voor Henk en 1 voor Rianne. Die mag u iets opschrijven. U mag schilderen, tekenen, schrijven. We willen ze graag over 2 weken weer terug op zondag 13 september. Dan kunnen wij er weer een mooie map van maken. Als er nu mensen zijn waar u van denkt van oh, die zijn er nu vandaag niet, dan mag u ook nog voor hun kaarten meenemen. Wij gaan er een mooie map van maken. En die geven we dan op 20 september tijdens startzondag. Maar dat is tevens dus de afscheidsdienst van Henk en Rianne. Ook dominee Jaap van der Meent neemt op 18 oktober afscheid. Die krijgt ook een mooie afscheidsmap, maar daar gaan we wat later in september nog een kaart voor uitdelen. Dat doen we dus nu niet. Dat houden we dus even zeggen. Margriet en Lia die gaan de kaart uitdelen. Vast bedankt. Thank you.